In Efeze 1 waren wij, in het gebed van de apostel Paulus, waar hij bidt opdat de God van onze Heer Jezus Christus, vers 17, de Vader der Heerlijkheid u geven de geest en der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, namelijk verlicht de ogen uws verstands, opdat gij moogt weten wat dan die zegeningen zijn van Christus zelf, namelijk de rijkdom of de hoop van zijn roeping en de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis en de uitnemende grootheid zijner kracht, die overigens werkt aan ons die geloven, zodat niet alleen Christus zelf, maar ook wij met hem opgewekt worden en gezet worden aan Gods rechterhand. Dat is nog heel wat anders dan dat wij behouden worden en in het hiernamaals aan de goede kant terechtkomen, dan wel in de hemel. Het valt mij altijd op dat mensen aan het hiernamaals denken als boven. Gisteren nog kwam het nog voorbij. Boven. Iemand sterft en is dan boven. Nou ja, van oudsher, het hiernamaals is hieronder. Het is het dodenrijk, dat is van oudsher zo geweest. Hades, de onderwereld, schimmenwereld, hoe ze dat maar noemen. Hades, Sheol, het is beneden. En ja, via het christendom is het ineens boven geplaatst, dat geen tamelijk hoopvolle gedachte is. Maar voor sommigen althans. Maar ik moet u zeggen dat het alles bij elkaar nog altijd een misverstand is. Want het echte hiernamaals, dat is gewoon een nieuwe schepping die hierna komt. En dat is niet hoog of laag, dat is gewoon nieuwe aarde enzovoorts. Dat is echt het hiernamaals. En er is een uitzondering op die situatie voor sommigen. Dat wil zeggen, voor de eerstgeborenen van die nieuwe schepping. En dat betreft inderdaad de gemeente. Dat wil zeggen, de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. In afwachting van de wederkomst van Christus en daarmee de openbaring van zijn heerlijkheid enzovoorts. Want het is, die hemelse positie is inderdaad een heel bijzondere. Die heeft van doen met die kracht en heerschappij en macht en alle naam die genaamd wordt en wat het maar wezen mag. Het is een verhoging in een bevoorrechte, verheerlijkte positie. Meer dan dat die woorden van toepassing zouden zijn op degene die ooit het aardrijk zullen beërven. Schiet me nog net de juiste uitdrukking te binnen. De zachtmoedigen of wie het maar waren, weet u nog, zullen het aardrijk beërven. Dus daar kom je niet meer in de hemel, denk ik er altijd maar. Hè? De hemelse positie is namelijk iets bijzonders. In de hemel is niet het hiernamaals, eigenlijk op geen enkele manier, dat wij hierna in de hemel zullen zijn. Dat kan wel wezen, maar daarom is het niet het hiernamaals. Hierna hoop ik weer in Almere te zijn, vanavond nog, maar dat is niet het hiernamaals. Toch? Nou ja. Het gaat over een promotie naar de hemel, waarbij de gemeente zal zijn wat inderdaad het woord gemeente ook inhoudt. De ecclesia, dat wil zeggen de uitgeroepenen, letterlijk. En in de praktijk de volksvergadering. Een wetgevende vergadering, wetgevende, rechtgevende vergadering. Raad Gods, daarmee ook een raad van oudsten of eerstelingen, met termen uit het Oude Testament, die we trouwens min of meer bij elkaar vinden in Hebreeën 12, waar staat, we zijn gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. En daar worden dus termen uit zowel Hebreeuws als Grieks bij elkaar gezet, voor dezelfde betekenis. De algemene vergadering, dat weet iedereen, dat is de volksvergadering. Een gemeente, ecclesia, is de Griekse term voor zo'n ding. En de van eerstgeborenen, ja, dat is de raad van oudsten, zoals we die uit het Oude Testament en dus uit het Hebreeuws ook min of meer kennen. We vinden de termen gecombineerd in Hebreeën hoofdstuk 12, gekoppeld aan nog het een en ander, aan andere uitdrukkingen trouwens, ter illustratie. Maar daar gaat het me nou verder niet om. Gaat er maar om dat we die hemelse positie van de gemeente niet zouden onderschatten, en het is niet zomaar het hiernamaals. Dat is een. Dan is de vraag: waar is de Heer nu sinds zijn opstanding in het hiernamaals? Ja, daar heb je wat aan, zeg. Waar zijn dan diegenen die niet opgestaan zijn? In het hiernamaals, toch? Of niet? Dat is de normale toepassing van die term. Dus die is zeer ongelukkig. Maar goed, het gaat over die hemelse dingen. En het betreft bovendien niet alleen maar toekomende dingen, maar ook de tegenwoordige. Dat wordt ook min of meer gezegd in vers 21, als er staat niet alleen in deze aion, eeuw, maar ook in de toekomende eeuw, want het is niet maar zo dat wij pas in de lichamelijke opstanding of zo die hemelse positie zullen ontvangen, maar die hebben wij reeds ontvangen. En vandaar dat een deel van die beloften die nagaande pas in de toekomst zal gerealiseerd worden. Dat heet dan ook de verkregene verlossing. Tot de verkregene verlossing, in vers 14 is dat. Met andere woorden, onze lichamelijke verandering, dan wel verheerlijking, dat is inclusief opname van de gemeente dus, dat is nog toekomst, maar die vloeit logischerwijze voort uit de positie die wij al hebben. Ik kan het rustig zo zeggen, want in Efeze staat het letterlijk, maar daar verdwijnt het een beetje in de vertaling eerlijk gezegd, dus ik zoek hem even op. Filippenzen 4 is dat. Nee, 3, sorry. Filippenzen 3. Nog. Waar staat in vers 20? Maar onze wandel, of wat het maar is, onze sfeer van leven, ons milieu, onze wandel, ons burgerschap, zegt de nieuwe vertaling, de NBG-vertaling, maar in die dagen bestond burgerschap ook al niet meer. Hè? Burgerschap, de bourgeoisie heet dat. De burgerschap de bestaat uit de mensen die officieel deel uitmaken van de bevolking van een stad. Dat is binnen de muren van de stad. En burgerschap was een officiële aangelegenheid. Niet iedereen was zomaar burger, ook niet als hij in de stad woonde. Hij was niet zomaar burger. Dat had met rechten te maken en eventueel was het te koop. Want recht kun je kopen, dat weet je. Kost een heleboel trouwens als je je recht wil hebben in deze wereld. Maar het is maar even terzijde. Wij krijgen het pro deo overigens. Dat burgerrecht. Maar over dat burgerschap gaat het. Hè? Polituima. Komt toch heus van polis. En polis betekent de stad. Nee, niet een verzekering. Een stad betekent dat. En dat je in een stad redelijk veilig woont, dat heeft met die polis te maken dan weer. Ja. Maar onze polituima, onze wandel, ons burgerschap, ons bewegen, onze wijze van leven. Milieu vond ik vroeger altijd wel een aardig woord, maar ja, dat heeft een andere betekenis gekregen ook inmiddels. Dus, hè? Ja, het heeft met de ziel te maken, onze wandel, ja. Onze wandel is dus te zwak. En als je vertaalt met burgerschap, dan is het iets statisch geworden. Dan is de beweging eruit. Maar het is dynamisch. Ons burgerschap, dat is onze wijze van leven, met rechten en plichten en wat het maar was allemaal. Onze burgerschap is in de hemelen. En dan staat er waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En die vertaling die is niet eens verkeerd, maar wij begrijpen het woord niet goed meer. Want het idee is maar niet dat de Heer uit de hemel zal komen. Bovendien, wat hier verder beschreven wordt, gaat niet eens over dat de Heer uit de hemel komt. Maar wat er verder staat, gaat over dat wij naar de hemel gaan. Nou ja, dat laatste in ieder geval meer dan het eerste. Hebben jullie nog? Er staat weliswaar waaruit wij ook de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal. Maar het wekt de indruk alsof de Heer naar ons toekomt en ons dan verandert enzovoort. En dat is niet waar het over gaat. Bovendien zou het nogal in strijd zijn met wat we elders over deze dingen lezen. Waaruit betekent namelijk op grond waarvan. Waaruit volgt. Want ek, uit gewoon, is ook een woord ter aanduiding van een bepaalde logische redenering. Hieruit volgt en daaruit volgt, daaruit komt voort enzovoort. Ons burgerschap is in de hemel en daar vloeit uit voort dat wij wachten op de Heer die niet uit de hemel zal komen. Dat uit heb je nu al gehad, hè. Daaruit vloeit voort dat de Heer onze lichamen veranderen zal. Want waar we hemelburgers zijn, zouden wij toch ook een hemels lichaam moeten hebben. Dat hebben wij nog niet. Dat wil zeggen, dat hebben wij niet. En dat betekent dat dat logischerwijze alsnog gerealiseerd moet worden. En dat staat er ook. Die ons vernederde lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Op de wijze waarop hij dat ook zal doen met de hele schepping, dat staat erachter, want ooit zal die hele schepping, die oude wereld, vervangen worden, veranderd worden in, vervangen worden door dus een nieuwe. Maar met onze lichamen gebeurt dat al eerder. Ver voor de jongste dag. Dat is wat er staat. Maar goed. Waarmee je maar weer ziet, wij hebben dus een hemelse positie reeds nu. En van daaruit zouden wij ook inderdaad leven binnen dat kader. En het probleem van die dingen is dat ze ons niet op een normale, laat staan systematische wijze worden voorgehouden. Ook niet in de Bijbel. En vandaar dat bijzondere gebed van de apostel hier. En ik zal vorige keer wel gezegd hebben dat het gebed herhaald wordt in hoofdstuk 3. En nog veel uitgebreider staat het daar. Maar het blijft nog steeds opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Vers 18, opdat gij ten volle kondet begrijpen enzovoort. Zie. Maar goed, in principe hebben we dan vorige keer bij stilgestaan en ik heb u dan toch een hele reeks van teksten gelezen, in elk geval uit de psalmen, waarin beschreven wordt of gezegd of aangekondigd wordt, beloofd wordt eigenlijk ook, dat de Messias, de Heer Jezus, na zijn opstanding de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods, de heerlijkheid Gods zou bekendmaken onder machtig veel volk, onder in het midden van een grote gemeente, onder degenen die u lief hebben of wie het maar waren. Dit wil zeggen niet aan heel de mensheid, maar aan slechts een categorie bestaande blijkbaar uit het of een gelovig overblijfsel. Nou ja, in onze dagen is dat de gemeente. En de aardigheid daarvan is dat het volstrekt overeenkomt met een heel andere redenering. Die zegt dat de Heer Jezus Christus onze hoge priester is. Niet van de wereld, maar alleen van zijn volk. En de functie van de hoge priester is in de eerste plaats dat hij verantwoordelijk is voor het handhaven van dat woord van God. Het bekendmaken van dat woord. En dat is wat de Heer in onze dagen dus doet. Dat gaat gepaard met dat hij de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Maar het volk aannemen voor zijn naam is niet alleen maar aan de heidenen het evangelie prediken en dan komen ze tot geloof en dan is dat weer geregeld. Integendeel. Het is in de eerste plaats de opbouw van de gemeente als zodanig. Ik zeg altijd, en ik blijf dat volhouden, de hoge priester is hoge priester van zijn volk. Dus in het Oude Testament is het zo, als je een Israëliet was, dan had je een hoge priester. En als je geen Israëliet was, had je die hoge priester dus niet. Althans niet naar de ordening van Aaron, en daar gaat het over. En om Israëliet te worden, ja, dat ging niet via het werk van de hoge priester. Dat was buiten zijn verantwoordelijkheid. Pas als je bij Israël hoorde, dan had je een hoge priester waar je terecht kon. En anders niet. En ik bedoel maar dat het hele hoge priesterschap van Christus vandaag volstrekt staat buiten de prediking van het evangelie als zodanig. Dat is een heel ander ding, daar heeft geen hoge priester iets mee van doen. Heb je dat nog? Kopen? Wij, er is maar één middelaar tussen God en de mens. En er is maar één weg tot zaligheid. En er is geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden. Maar al die uitdrukkingen die ik nu even achter elkaar gebruik, die spreken niet over de specifieke functie van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In die hoedanigheid namelijk is hij alleen voor zijn volk. En in die hoedanigheid leidt hij ons in heel de waarheid. En waar hij dat doet als de onzienlijke, om zo te zeggen, terwijl hij zich verbergt, wordt hij dus ook aangeduid als de geest van God, dan wel de geest van Christus, of gewoon als de Heilige Geest, die ons in heel de waarheid leidt. Maar ik dacht dat ik u dat allemaal verteld had. Maar ik wil nog een paar schriftplaatsen in dat verband in het Oude Testament aanhalen. Want ook in andere plaatsen wordt gesproken over het verschijnsel dat in het algemeen goddelijke waarheid, bijbelse waarheid, voor de mens verborgen is. En dat er eigenlijk een wonder voor nodig is om die dingen te leren verstaan. Dat maakt het aan de ene kant voor ons wat lastig en ook wat mystiek. Aan de andere kant verklaart het eigenaardige verschijnsel dat zoveel mensen de Bijbel lezen en er inderdaad absoluut niks mee aan kunnen vangen, er echt niks van begrijpen. Je kunt het ze uitleggen, maar het heeft geen enkele zin. Het ringt niet tot ze door. En dat komt omdat er niet alleen maar over gemeentelijke waarheid, maar in het algemeen over Bijbelse waarheid een soort bedekking ligt. Zo van, de Heer maakt het niet aan iedereen bekend. Hè? Weet u nog wat de Heer zei? Wij kennen allemaal de uitdrukking van houd aan, tijdig en ontijdig en al dat soort dingen meer. Schrijft de apostel Paulus. Maar niettemin zei de Heer, als je komt in een plaats en ze willen je niet horen, schud de stof van je voeten en ga door, want die mensen zijn het niet waard. Ga maar weg. Dat heeft geen enkele zin. Niet meer verder gaan. En toen Paulus en Silas in Antiochië waren en de Joden het niet wilden horen, dat wil zeggen jaloers waren op de heidenen die er wel belangstelling voor hadden, zei Paulus gewoon, nou ja, dan keren wij ons tot de heidenen. Zei je heel laconiek. Nee, wat voor emoties daarmee gepaard gingen, dat meldt de Bijbel niet. Dus daar kan ik ook niks over zeggen. Maar hij zei laconiek, nou ja, als u het eeuwig leven niet waardig oordeelt, dus ziet, zo keren wij ons tot de heidenen. Want dat heeft de Heer gezegd, hij heeft ons gesteld tot licht der heidenen, tot aan het einde der aarde. Dus dan gaan we gewoon een deur verder. En ik heb ik nog niet eens genoemd de bekende uitdrukking, men moet geen parelen voor de zwijnen werpen. Die is nogal grof hoor, die uitdrukking. Om die mensen meteen voor zwijnen uit te maken, dat zou ik niet durven. Adderige broed vind ik trouwens ook over de grens, eerlijk gezegd. Maar dat staat allemaal in de Bijbel. Dus ja, met andere woorden, er ligt dus toch een soort bedekking over. En wat die bedekking is, de Bijbel zegt, de wet is zo'n bedekking. En dat komt omdat de wet de mens centraal stelt. Hè? Daar kom je ook nooit vanaf, mensen, ook in de evangelische wereld. Je komt er niet vanaf, ze laten die mens centraal. Het kost je heel veel moeite om ze wijs te maken dat we helemaal niet onder de wet leven. Ze kunnen die noden missen, ze schrijven dikke boeken over dat we niet zonder kunnen. En de Bijbel zegt, je moet ervan verlost worden enzovoort. Maar zelfs als men ervan verlost is, blijft nog steeds die mens centraal staan. Het idee is dat het christendom er is en het geloof in het algemeen en zelfs de Heer zelf er is om ons iets een beter leven te geven of zo. He? En ik heb heel vaak horen prediken zelfs van dat wij mensen, wij kunnen niet zonder de Heer. En dat dacht ik altijd, de wereld is vol met mensen die het zonder de Heer doen. Wat kunnen ze dan niet zonder de Heer? Hoezo kunnen ze niet zonder de Heer? Nou ja, dan moet je iets bedenken om antwoord te geven op deze vraag. Zo gaan discussies, daarom heb ik een hekel aan discussies. Dan moet je je eruit zien te redden. Maar het heeft geen zin. Een mens kan heel goed zonder de Heer. Maar ja, daarmee loopt het dan af ook. En dat is dan meteen het einde van het verhaal. Maar de bedoeling is niet dat, dat de Heer er is omdat wij het niet zonder hem kunnen. Ik zou niet weten wat dan niet. Eerlijk niet. Dat is het hele punt niet. Toen heeft iemand het ook nog eens ooit andersom verteld. Dat is heel zwart-wit. Ik zal het nooit vergeten. Heb ik u wel eens verteld. Er stond op die hal, daar, de Rijnhal in Arnhem. Jaren geleden. Dat was een EO jongerendag, geloof ik, of zo. Er stonden grote letters op. God redt het niet zonder jou. Met DT, ja. God redt het niet zonder jou. Ja, en ook als men het niet zegt, dan zegt men nog, staat in de, en men rukt een tekst uit zijn verband, dan zegt, er staat het evangelie, zal gepredikt worden in heel de wereld, en dan zal het einde komen. Dat wil zeggen, dan komt de Heer weder. Dus wij moeten, let op de hoogmoed en de arrogantie die erachter steekt, dus wij moeten, er staat daar niet, er staat het zal gepredikt worden. Dus wij moeten het evangelie prediken eerst aan alle volkeren, en anders kan de Heer niet wederkomen. Dus wij moeten zending bedrijven en dan komt de Heer is van ons afhankelijk, wordt daarmee gezegd. Toch? Nee, dat was dan weer niet de bedoeling. Maar ik wou dat die mensen eerst eens wat nadachten voordat ze dit soort kreten de wereld inhielpen. Nee, dat was dan niet, maar dat zeggen ze wel. En een buitenstaander, die leest dat goed hoor, en die hoort dat ook goed. God redt het heel goed zonder ons, hij kan zonder ons, dat is geen enkel punt. En wij komen ook best door dit leven heen, of niet. We komen er natuurlijk nooit doorheen, dat is maar flauwekul. Of juist, wij komen er doorheen. Sommigen zitten er al doorheen trouwens. Doorheen. Dat is het dan. Ongeveer. Maar wat de Heer ons bekend maakt, is wie hij is en wat hij doet. En of je daar belangstellingen voor hebt of niet, hangt van je eigen hoogmoed af, eigenlijk. De menselijke arrogantie. Ik ben van mening dat zwart-wit gesproken, niet alles is zwart-wit, maar zwart-wit gesproken, religieuze mensen hebben niet het minste belang bij wat God doet. We hoeven ze helemaal niet te weten. Het klinkt als een, oxymoron heet dat, geloof ik. Niet Engels, maar toe maar. Als een onmogelijkheid. Maar toch is dat zo. Men heeft belang voor, bij zichzelf. Maar niet bij die God, om zo te zeggen. En dat is nou net waar het altijd om gaat in de Bijbel. Mensen hebben belang bij zichzelf. Ze hebben hun eigen ideeën. En God zegt, ik doe het zo en zo. En men heeft er totaal niet belangstelling voor. Dat is ook heel de oud-testamentische geschiedenis eigenlijk. Hè? Mensen maken hun eigen plannen. En het woord van God past daar niet in. Nou ja, sommige zinnen eruit trekt men eruit. En die past men dan wel in. Maar goed, om het de schijn van geloof dan wel religie te geven, maar dat past natuurlijk op geen manier. En dat is waar het om gaat, hè, feitelijk. Dat wil zeggen, die bedekking voor tot zeker niveau ligt er eigenlijk altijd. Of dat een religieuze bedekking is, of gewoon de bedekking door de hoogmoed van de mens. Ja, dat kan ook. En misschien is dat wel hetzelfde. Dat denk ik ook nog wel eens, hè. Dat religie en hoogmoed eigenlijk gewoon hetzelfde is. Het is immers de hoogmoed van de mens die denkt van, nou, als de religie eisen aan mij stelt, daar kan ik wel in voorzien, daar kan ik wel aan voldoen, enzovoort. Wij zijn wel in staat om God dan wel de goden gunstig te stemmen. Ervan uitgaande dat goden per definitie ongunstig gestemd zijn, zijn sikkeneurige figuren, En wij moeten ze gunstig stemmen door ze op tijd te voeren. Alsof het huisdieren zijn. Toch? Nou ja, zo kan die wel weer even. Ik had u trouwens mee willen nemen naar enige schriftplaatsen. Bijvoorbeeld Psalm 119. Waar wij een uitspraak vinden die traditioneel geciteerd wordt door de Anglicaanse predikant alvorens hij de kansel bestijgt. Psalm 119. Open thou mine eyes, O Lord, that I may see the wondrous, wondrous things of thy law, of zoiets. Ik weet niet meer precies uit het hoofd. Maar het is Psalm 119, vers 18 eigenlijk. Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Wet altijd in de betekenis van onderwijs, hè? Want in het Nederlands betekent wet ook gewoon onderwijs. Ja. Ik ben, vers 19, ik ben een vreemdeling op de aarde. Kortom, ik weet hier de weg niet. Verberg uw geboden. Ander woord voor precies hetzelfde, uiteraard. Verberg uw geboden voor mij niet. Het betekent dus dat de algemene gedachte is dat dat woord van God op een of andere wijze bedekt is en in deze wereld geen plaats heeft en buiten de dingen van deze wereld valt. Ik ben hier vreemd, ik weet hier de weg niet, hoe kom ik hieruit? Wat moet ik ermee aan? En de psalmist zegt dan, laat het mij zien. En datgene uiteraard gebeurt, trouwens degene die hier eigenlijk aan het woord is, is eigenlijk de Heer zelf, hè? Dat weet u toch, hè? Nee, dat is die jongeling uit, waar staat dat? Een paar versen eerder, toch?
Nee.
Dank u, zuster. Ja, dat is die jongeling uit vers 9. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden als hij dat houdt naar uw woord? En die jongeling is heus niemand anders dan de Heer zelf, hoor. En dan een hele poos niks en dan nemen wij een voorbeeld aan hem, om zo te zeggen, hè? Ja, daar gaat het over. Maar let op, ontdek mijn ogen. Of gewoon open mijn ogen. Maar het idee blijft dat er een bedekking toch op een of andere wijze over die ogen ligt. En dat komt omdat de mens van nature geneigd is zich te oriënteren op het waarneembare in deze wereld, waardoor hij dus de werkelijkheid niet ziet. Want dat is niet de werkelijkheid. Hè? De werkelijkheid ligt hoger. En die wordt ons geopenbaard van boven de zon. Dat was vroeger algemene waarheid. Inmiddels al lang niet meer. Daarna kwam de verlichting, weet u wel. En toen heeft men gezegd, nee, de ratio, het menselijk verstand, moet de dingen kunnen beoordelen en kunnen begrijpen. Maar moet uitmaken of dingen waar zijn of niet. En toen hebben we een tijd gehad van, de schriftuur en de creatuur. Dat wil zeggen, de schepping als openbaring van God en daarnaast de schriften als openbaring van God. Toen stonden ze naast elkaar, maar de een werd natuurlijk logischerwijze door de ander ingehaald. En sindsdien is het alleen nog maar de creatuur, dat wil zeggen, we hebben de natuur om ons heen, de schepping, en die bestuderen we en wat we daaruit destilleren als waarheid, dat is waarheid. En we hebben de schriftuur, de openbaring, aan de kant gezet. Eenvoudig, omdat die zich aan onze reden, onze ratio onttrekt. En in die dagen leven wij nu, hè, want de Bijbel heeft eigenlijk nergens meer enig gezag. Nee, ik hoop bij u nog wat. Nee, ik hoop veel eigenlijk, maar verhoudingsgewijs. De Bijbel heeft geen gezag meer, nee. Maar er is ook inderdaad wat voor nodig. Er is een ommekeer voor nodig en eigenlijk een wonder van God. Dan komt het tot neer, want ik heb uit die schriftplaatsen heb ik stellig de indruk dat de heer het afschermt. En zegt tegen de mensen, ja, maar dat hoeven jullie niet te weten. Je komt eerst tot geloof in mij en daarna praten we verder. Want de heer is niet van de categorie die op discussie uit is, hè? Zo van ga heen en discussieer. Het is ga heen en verkondig. En ga heen en zeg tot dit volk. En niet ga heen en debatteer met dit volk of iets dergelijks. Debatten hebben alleen voldoende elkaars denken aan elkaar te meten. Maar met waarheid zoeken heeft dat echt niks van doen. Het gaat er maar om wie in de praktijk de vlotste babbel heeft eigenlijk. Dat is, ja. Hè? Ja. Hoewel ik nog altijd denk dat je dan in de handel meer bereikt dan in de politiek. Ja. Met je vlotte babbel, maar toe maar weer. Goed. Maar het is ontdek mijn ogen dat ik aanschouwe de wonderen. En dat woord wonder betekent sowieso dat het gaat om dingen die... Die door de mens niet te begrijpen zijn. Eigenlijk is het zo dat het hele begrip wonder, althans het woord dat hier gebruikt wordt, eigenlijk alleen maar betekent iets aparts. Iets wat van andere orde is. Pala in het Hebreeuws. Het duidt op separatie, op scheiding. Het is het ook. Het is van een andere wereld. En het onttrekt zich aan de waarneembare dingen als zodanig. En vandaar de betekenis van iets dat moeilijk te begrijpen is, of gewoon iets dat verborgen is, want zo wil het ook nog wel eens vertaald worden. Maar fundamenteel iets aparts. En ik vind dat eigenlijk mooier, omdat het een scherpe lijn trekt. Hè? Er staat aan de andere kant van de streep. Het is niet van onder de zon, het is van boven de zon. En van onder de zon nemen wij alles waar en maken het tot een, laten we zeggen, een wetenschappelijk geheel, als het even kan. Wat ons ook niet lukt trouwens, maar toen maar weer. Maar we denken dat het zo moet, maar dit komt van andere orde. En dat is wat het woord wonder dan ook betekent. Ik heb u niet genoemd, psalm 98, want ik had er nog een paar in de psalmen. Alleen dit zijn schriftplaatsen die niet gerelateerd zijn rechtstreeks aan de opstanding van de Heer, die daarna de lofgod zou verkondigen aan de gemeente. Dit zijn wat algemenere schriftplaatsen, daarom heb ik ze even uitgesteld. Maar dat is psalm 98. Gewoon vanaf vers 1, zingt den Heere een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Dingen van een andere wereld, om zo te zeggen. Die aparte dingen, heel apart hoor, wat de Heer doet. Leuk hè, dat je dat in het Nederlands toch zo kunt zeggen. Heel apart, ja. Want hij heeft wonderen gedaan, zijn rechterhand, de arm zijner heiligheid, heeft hem heil gegeven. De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt. Hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen. Hij is gedachtig geweest zijner goede tierenheid en zijner waarheid aan het huis Israëls. En al de einden der aarde hebben gezien het heil van onze schats. U begrijpt toch waar het over gaat, hè? God heeft het heil tot stand gebracht, dat daar eigenlijk ook de naam Jezus staat. In het Hebreeuws dan wel te verstaan, ja, dat is zo. In dat woord heil, dat weet u. Hè? Maar dat maar even terzijde. Maar het gaat over heil dat tot stand gebracht is door de rechterhand Gods, de arm zijner heiligheid, uit vers 1. Dat heeft alles van doen met de grote kracht Gods, waarmee hij Christus heeft opgewekt uit de dood en ook inderdaad gezet heeft aan zijn rechterhand. U weet wel, dat is de rechterhand des Heren, die doet krachtige daden. Heet dat. Mooie uitdrukking. Nou ja, dat is gebeurd. En bovendien staat erbij, hij is gedachtig geweest zijn goede tierenheid. Dat wil zeggen, God had beloften gedaan. Met betrekking ook tot die goede tierenheid. En die beloften zijn vervuld geworden. En vervolgens geopenbaard. Hij heeft zijn, vers 2, heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen. De eerste zin was, de Heer heeft zijn heil bekend gemaakt. Dus wat algemeen. Maar daarna heeft het geopenbaard voor de ogen der heidenen. En dan nog specialer. Hij is zijn waarheid gedachte geweest aan het huis Israëls. En al de einden der aarde hebben gezien het heil onze schats. Als ik het lees, dan denk ik, zie je wel, staat toch gewoon in de Bijbel. Namelijk, dat wat gebeurd is aan het begin van onze jaartelling, ik bedoel onze bedeling uiteraard, dat wat toen gebeurd is, namelijk dat de zaligheid werd weggenomen, het koninkrijk werd weggenomen van Juda en gegeven werd aan een ander volk, Matteüs 21, dat is blijkbaar toch in het openbaar gebeurd. Ik bedoel dit, dat de zaligheid van Juda werd weggenomen en overgeplant is naar Israël. Van Juda naar Efraïm, van 2 stammen naar 10 stammen en dat soort dingen meer. Want daar wordt toch over gesproken hier? Het is naar de heidenen gegaan en specifiek naar de einde der aarde en het heet bovendien Israël. Je ontkomt daar niet aan. Het gaat over Israël en beloften aan Israël die vervuld zijn geworden. Maar er staat, het is gebeurd voor de ogen der heidenen. Het is toen waargenomen. Wij praten erover als iets van, nou ja, alsof het iets heel moeilijks is en dat je er maar voor je doorgeleerd moet hebben om het te begrijpen, zodat sommigen een excuus hebben om het niet aan te hoeven horen. Omdat ze niet doorgeleerd hebben. Arrogant, wat ik nou weer zeggen. Ja. Maar zoiets van, nou ja, dat vind ik wel erg ver gezocht enzovoort. Ik moet u zeggen, dat het lag er, voor zover ik het begrijp, ook uit dit soort schriftplaatsen, het lag er dik bovenop. Het is niet in het geheim gebeurd. Alleen, het is in de vervulling van de bladzijde van de Bijbel gebleven. Dat wil zeggen, daar staat het niet expliciet in, daar staan alleen de hints in. In het Nieuwe Testament. En daarna zeg ik, wat die hints betreft, dit is, maar dan moet ik het zo nog even met u over hebben. Dit is de aard van het Nieuwe Testament, van de Nieuwtestamentische geschriften. Zij vertellen ons niet echt wat nieuws. Ze verwijzen ons naar Oudtestamentische profetieën en doen dat. Ze doen dat ook tamelijk fragmentarisch, hier en daar. Maar de bedoeling is dat het Nieuwe Testament zijn licht werpt op het Oude, zodat we begrijpen wat er aan de hand is. En wij komen uit het Nieuwe en we lezen dit en we zouden dit begrijpen. Bovendien, hier staat dus, het is geopenbaard voor de ogen der heidenen dat het heil is bekendgemaakt en dat God zijn belofte vervuld heeft met betrekking tot Israël en dat al de einden der aarde hebben het heil onze schats gezien en al dat soort dingen meer. Zo'n uitspraak staat ook gewoon in het Nieuwe Testament trouwens, maar die is ook geciteerd uit het Oude. Dat is trouwens ook gewoon Handelingen 13. Dat is waar Paulus zei tot de Joden in Antiochië. Jullie achten het evangelie of de zaligheid of wat het maar was, het eeuwig leven niet waardig. Wij keren ons naar de heidenen. Maar 3-4 versen daarvoor staat, let op, hij waarschuwt diezelfde lui. Maar het was een week eerder. En toen zei hij, pas op dat over jullie niet komt, hetgeen geschreven is. Namelijk, komt gij verachters en verwondert u, aanschouwt en verwondert u en aanschouwt. En verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. En welk werk zou dat nou geweest kunnen zijn? Wat de Joden absoluut niet slikken. Nou, dat is dit verhaal. Nou, en er staat dus een paar versen verder. Ziet, wij keren ons naar de heidenen, want er is geschreven, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, tot aan de einde der aarde. Die Joden daar in Antiochië moeten die schriftplaats gekend hebben. Of ze ze kenden, weet ik niet, maar ze moeten hem gekend hebben. Ze waren Joden. Het staat in het Oude Testament, Jesaja 49, 42, 49. En als ze die schriftplaatsen kenden, dan hadden ze geweten waar het over gaat daar. Namelijk dat de zaligheid zou gaan, messiaanse zegeningen zouden gaan naar de 10 stammen van Israël. Dat is overigens niet taboe onder de Joden, hoor. Onder christenen wel, dat weet ik wel, maar onder de Joden niet. Natuurlijk gaat het naar de 10 stammen. Alleen bij hun gaat het eerst naar de 2 en van hun uit naar de 10. Maar het bijzondere was, zij wilden, de 2 wilden het niet. En toen ging het rechtstreeks naar de 10. Buiten de 2 om. En dat was nou ook weer niet de bedoeling van de Joden. Maar ze hebben het gezien. Het is in die dagen gebeurd. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Het is ook historisch vastgelegd. Voor degene die daar nog enige waarde aan hechten dan. Maar het is in de historie vastgelegd. Het zijn gewoon historische feiten. Of zoals het met een andere Bijbelse term uit zijn verband mag rukken. Dit is niet in een hoek geschied. Zo heet dat, hè? Dit is niet in een hoek geschied. Het is allemaal in het openbaar gebeurd. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Enzovoorts. Nou, dat is wat hier gezegd wordt eigenlijk. Maar het gaat er wel degelijk over dat dingen bekendgemaakt worden. En daarna moet ik u zeggen, nou ja, in die dagen is het openbloot gebeurd. En daarna is men snel vergeten, is de bedekking die weer overgegaan. En is men, zoals gebruikelijk, Jozef weer vergeten. Maar die kent u hopelijk al. Inmiddels, hè? Men is Jozef weer vergeten. Ja, zo gaat dat. Maar die dingen staan hier wel. Er is wat voor nodig om die dingen te begrijpen. Ook veel verder terug in de geschiedenis vind je dat. In de, wat mij betreft, vermakelijke profetieën van die man die helemaal niet wilde profeteren. Bileam. Ja, nummerie. Is het nummerie, ja. Het is nummer 24. De merkwaardige situatie dat een heiden Israël zou moeten vervloeken voor een aanzienlijk bedrag. Dus hij is geëxcuseerd, denk ik wel eens. Maar goed. En in plaats van dat hij Israël vervloekte, sprak hij een zegen uit. Maar hij deed dat als heiden. En hij deed het ook buiten het volk. Hij bevond zich buiten het volk. Nou, hij kon het volk in de legerplaats zien. Hier of daar, blijkbaar. Maar goed. Maar hij sprak zegeningen uit. En de aardigheid is dat de zegeningen die je uitspraak rechtstreeks van doen hebben met de situatie van onze bedeling, waarbij de zegeningen des heren inderdaad, ja, ze waren voor Israël bestemd, maar op een of andere wijze kwam het dan toch weer buiten Israël terecht. En onder de heidenen. Hebben jullie die nog? Dus het komische van de situatie, hè? Ja. Is de gemeente Israël? Nou ja, te bewijzen valt dat het niet zo is, dat het heel wat anders is. En daarna blijkt dat het toch Israël is. He? En van de andere kant kan het ook. He? Eerst is het toch Israël. Het is voor de ultradispensationalisten. Die zeggen het is Israël in handelingen en in nog zo wat brieven enzovoorts. En daarna zeggen we, ja, maar het is toch de gemeente. Achteraf blijkt dat. Of het is maar van welke kant je binnenkomt. Ja, maar er is verschil. Maar in nummerie, lees je dan in nummerie 24, vers 16. De hoorder der redenen Gods spreekt. En die de wetenschap des Allerhoogsten weet. Die het gezicht des Almachtigen ziet. Die verrukt wordt van zinnen, wil dat zeggen. En wien de ogen ontdekt worden. Daar heb je een paar verschillende uitdrukkingen voor één en hetzelfde ding. Hij hoort de redenen Gods. Hij weet de wetenschap van God. Hij weet wat God weet. Hij ziet wat de Almachtige, wat God hem laat zien. En die verrukt wordt van zinnen. Dat wil zeggen die andere dingen waarneemt dan een gewoon mens. Heel aparte dingen neemt hij dan waar, hè? Dat begrijpt u? Kortom, zijn ogen worden ontdekt. Dan wordt hij ineens helderziende. Hetgeen zelfs bij helderzienden zelden voorkomt. Maar ja. En dan zegt hij, ik zal hem zien, maar nu niet. Later dus wel. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Dat wil zeggen, later wel, maar veraf. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. En er zal een scepter uit Israël opkomen, enzovoorts. Maar het zijn profetieën, die gaan over onze tegenwoordige bedeling. Ik vind dat het wel leuk. Want misschien is het wat onnozel, maar er zal een ster voorkomen uit Jacob. Is nog altijd een goede tweede optie voor een beetje kersttoespraak. Hè? Dat weet u toch, hè? Dus, ja, want je kan niet elke keer hebben over het geschieden in de dagen van augustus, dat het hele land zou beschreven worden. En Jozef en Maria trokken ook op naar Bethlehem en de stad Davids. En, dat kan je niet elke keer doen. Dus af en toe moet je wat anders. En de tweede optie is meestal dan Johannes 1. En die is ook ten onrechte. Namelijk het woord is vlees geworden. En dat gaat daar helemaal niet over. Jammer dan. En een andere optie is inderdaad deze. Er zal een ster voortkomen uit Jacob. En die rijmt dan weer op de ster van de wijze uit het oosten. Daar rijmt hij ook inderdaad op. Ik bedoel, daar komt inderdaad wel overeen. Maar het gaat om, je weet al wat een ster is? Een hemels ding waarvan we niet weten wat het is. Wij noemen dat een officieel een UFO, hè? Dat weet u, hè? Een UFO. Een unidentified flying object. Flying object. Mijn Engels doet het ook. Unidentified flying object. Een niet geïdentificeerd vliegend ding. En daar is ook een goede definitie van een engel, trouwens. UFO, wij weten niet wat het is. En dat geldt voor alle sterren. Ik zal u wel eens verteld hebben, ons woord ster betekent dat ook, hè. Ons woord ster is het Hebreeuwse satar. En satar is het woord voor verborgenheid. Ster. Satar, Esther. En van Esther kom je bij Stella, via het Latijn. En dat betekent nog steeds sterretje. En je hebt handboeken, Bijbelse handboeken, die van het woord van de naam Esther zeggen dat het betekent sterretje. Heus. Asterix. Sterretje. He? Ja. En dat is niet onjuist. Maar hetzelfde woord betekent ook iets dat bedekt is, verborgen is. Het is er wel, maar we weten niet wat het is. Dat is wat een ster is. Kortom, geloof ik in UFO's, ja, er staan er zat aan de hemel elke avond. Ja. He? Zeker wel. Maar die ster is natuurlijk gewoon een beeld van Christus zelf. Een hemels iets door de wereld niet geïdentificeerd. Ze weten nog steeds niet wat het is en wie hij is. Maar je hoort dan ook in de hemel thuis. En als je wat wil weten, ja, dan kan dat alleen doordat hij zich bekend maakt, zich openbaart. En daar gaat het over. In ieder geval, dit is echt wel een messiaanse profetie. Dus er is wel wat verband met kerstfeest, maar eigenlijk meer met Pasen. Hè? Want eerlijk, maar dat roep ik ook natuurlijk al jaren. Al die gebeurtenissen rondom de geboorte van de Heer Jezus zijn in wezen tekenen van Pasen, van zijn opstanding. Ze wijzen vooruit naar dat de Messias echt verschijnt. En dat is nog even, dat duurt nog een paar jaar om zo te zeggen. Nou goed. Wat zal ik u nog eens noemen? Ik zal een andere noemen. Nog eentje uit Amos. Kortom, er moet iets gebeuren met de mens. Zodat hij hoort en ziet. Het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk. Dat is wat de Heer doet. En voor dat doel gaat men naar de Heer toe en bidt men dat gebed uit Psalm 119 bijvoorbeeld. Open mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Of gewoon met de Nieuwtestamentische variant. Indien het iemand een wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Dat is het gewoon. Nou, en dan zou ik u lezen Amos hoofdstuk 3. De context is trouwens erg interessant, omdat we bij Amos zoals u weet, terecht zijn onder de 10 stammen van Israël. De Amos zelf was daar niet uit, die was uit Juda. Maar hij treedt op, exclusief, uitsluitend, onder de 10 stammen van Israël. Dat is interessant genoeg. En daar komt ineens zo'n uitspraak tussendoor in 3 vers 7. Gewis, de Heere Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. Woorden van die strekking vinden we trouwens elders ook in de Bijbel. Ik meen zelfs, ook in verband met dat de Heer verschijnt aan Abraham om hem aan te kondigen wat er gaat gebeuren. Namelijk de ondergang van de verwoesting van Sodom. En al wat daarmee samenhing, enzovoorts. En de Heer zegt, zal ik voor Abraham verborgen houden wat ik ga doen? Nee, de Heer maakt het inderdaad eerst bekend. De Heer vertelt gewoon wat hij zal gaan doen. Dat er weinigen zijn die daar belangstelling voor hebben, ja, dat is zo. Maar niettemin, de Heer zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. Ik moet u in de eerste plaats zeggen dat, hoewel het voor de hand ligt te denken dat het dus gaat over de verborgenheid uit onze tegenwoordige bedeling, omdat het woord verborgenheid daar staat, dat het toch niet rechtstreeks het geval is. Want dit is niet het bekende woord voor verborgenheid. Dit is niet satar. Het is een ander woord, waar de vertalers trouwens nogal wat problemen mee hebben soms, blijkbaar, want het wordt heel verschillend vertaald. Maar het is het Hebreeuwse sod. S-O-D schrijf ik dat. Samech waf dalet. Verborgenheid. In werkelijkheid, dat woord staat eigenlijk niet voor iets dat verborgen is, maar staat voor een verborgen bijeenkomst. Een bijeenkomst, un petit comité heet dat in Frans. Hè? Ja, een bijeenkomst met gesloten deuren. Zoals bijvoorbeeld de discipelen in de opperzaal. Juist, heel mooi. Zodat je dan toch weer terecht bent bij onze tegenwoordige bedeling. Want die bijeenkomst, een heimelijke bijeenkomst is dat. Nou, een heimelijke bijeenkomst, ja, dat kan. Een besloten, precies, exclusief. Dat wil zeggen, de rest is buitengesloten. Ja. Exclusief. Een exclusieve bijeenkomst. Het wordt dus, het is een besloten vergadering, maar daarmee is het ook de aanduiding van hetgeen in de vergadering besproken wordt. Dat is trouwens ook zo met ons Nederlandse woord de raad. Het is de bijeenkomst van de raadsleden, de leden van de raad, maar wat ze uiteindelijk produceren, dat heet ook de raad. Het ding zelf. En wij vertalen dat weer met advies, hoewel het soms een volstrekt dwingend advies is. Maar doe maar. Maar in feite, het heet eigenlijk een bijeenkomst, maar dan een verborgen bespreking enzovoort. We vinden dit woord ook zo toegepast, maar misschien kom ik er zo op. Het gaat erom, de Heer zal geen ding doen tenzij dat hij wat hij in het verborgene besproken heeft en beraadslaagd heeft en besloten heeft, wat hij gewoon besloten heeft, hè, in een besloten bijeenkomst. Dat maakt hij bekend aan zijn knechten, dat zijn per definitie dus de profeten, dat staat er ook, en aan hen wordt het geopenbaard. De dingen worden van tevoren aangekondigd. Maar de aardigheid is dat het dus gaat om iets wat in het geheim besloten is, maar daarna wordt het alsnog bekendgemaakt. En dat is een aardige beschrijving van onze tegenwoordige bedeling uiteraard. Hebben jullie dat? Bovendien, en dit is gewoon orthodox wat ik nu ga zeggen, het idee is dat Gods raadsbesluiten door hem genomen worden, En daarna, ja, samen met de engelen of wie dan ook maar. En daarna worden ze bekendgemaakt via de profeten. Dus nogmaals, dit woord verborgenheid is niet dat speciale woord, maar dit is een algemene term. En hier is het ook inderdaad een algemene waarheid. Maar niettemin, in onze dagen wordt het een en ander uitgewerkt van het plan Gods, wel degelijk in een besloten gemeenschap, want dat is wat de gemeente eigenlijk is. Niet maar gewoon de verzameling van gelovigen die behouden wordt tegenover die andere ongelovigen die dan verloren gaan of zoiets. Het gaat om de specifieke functie van de gemeente in het plan Gods. En in die zin zijn wij verborgen voor de wereld. Wij worden op de hoogte gesteld van dingen die de wereld helemaal niet moet weten. Misschien ook niet wil weten, maar het is ook niet de bedoeling dat ze dat weten. En u weet het, bij andere gelegenheid hebben we het daar weer eens over. De prediking van het evangelie beperkt zich tot de oproep aan de mens om die wereld uit te stappen. Om nou eens een keer afstand te nemen, te relativeren. Kom er nou eens uit, laat het nou eens even los. Kom eruit en kom tot de Heer en luister naar wat hij te zeggen heeft. Maar ja, hoe krijg je de mens zover dat hij dat doet? Ik weet het niet, het is moeilijk. Je kunt alleen maar roepen. En in oud-testamentische tijd waren er ook niet veel die daar gehoor aan gaven. Nieuw-testamentische tijd eigenlijk ook niet. In het algemeen niet. Nou ja. Maar ik wil u even wat laten zien nog over die verborgenheid, die besloten vergadering. Of dat wat in die besloten vergadering besproken is. Je vindt die term bijvoorbeeld in Psalm 55. Dat kan nog wel even. Psalm 55. Gaan we niet om de context, maar om het gebruik van het woord. Vers 15. Wij die tezamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden. En heimelijk raadpleegden is de vertaling van dit woord zot. Met S-O-D overigens, niet met Z-O-T, dat u me niet verkeerd begrijpt. Hè? Ja, het is dus twee keer vertaald. Eén keer met heimelijk en één keer met raad. In de zin van raadplegen. Met elkaar overleggen, in de hoop tot een beslissing te komen. Zie? En daarmee twee keer vertaald. Ik hou wel van die constructies overigens, hoor. Komt wel vaker voor. Welke zal ik nog eens nemen? Psalm 83, vers 4. Ik heb er een hele reeks, maar het gaat maar om de illustratie. Psalm 83, vers 4. Zij maken listiglijk een heimelijke aanslag. Ja, hier, het is negatief, ja. Hier is negatief. Het kan ook positief zijn, kan ook negatief zijn, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat er in het geheim wordt overlegd. En hier heet het een heimelijke aanslag. Tegen uw volk en beraadslagen zich tegen uw verborgenen. Het laatste is weer een heel ander woord. Maar het gaat hier om die aanslag. Een heimelijke aanslag. Maar een heimelijke raad is het eigenlijk, hè? En soms hoeft men dat raad er niet bij te hebben in de vertaling. Het blijft zo wel staan. Bijvoorbeeld in Spreuken 11. Vers 12. Die verstandeloos is, veracht zijn naaste, maar een man van groot verstand zwijgt stil. Vers 13. Die als een achterklapper wandelt, openbaart het heimelijke. En wat je hier niet ziet in de vertaling is dat het heimelijke, dat is dat wat binnenskamers, op die comité, besloten vergadering, besproken was. Dus nou weet u wat een achterklapper is. Die klapt uit de school, zo heet het. Ik vind hem wel aan, hij klapt, ik weet niet hoe oud die uitdrukking is, maar dat klappen klopt dus helemaal, hè. En de school ook. Want school is eigenlijk de aanduiding van een groep waarvan de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. Gewoonlijk overdrachtelijk. Maar daarom heet zo'n groep vissen ook een school. Ze staan allemaal met de neuzen dezelfde kant op. Wat ben ik hier? Spreuken 11? Oké, spreuken 15 dan. Spreuken 15, vers 22. De gedachten worden vernietigd als er geen... En nu is het al bedraad. Maar het is nog altijd binnenkamers overleg. De gedachten worden vernietigd als er geen raad is, maar door veelheid de raadslieden zal elk een bestaan. En nou begrijpt u het vers waarschijnlijk ook beter. Men zou, mijn gedachte heeft, overleggen. En dat hoeft niet in het publiek, dat zou binnenkamers moeten. En alvorens men die gedachten probeert uit te werken, dan wel probeert te publiceren. Dat geheime aspect van in het bijzonder gemeentelijke waarheid vinden we in het Nieuwe Testament wel degelijk terug. Al valt ons niet op, maar daarom is het wel eens goed om erbij stil te staan. Na zijn opstanding namelijk is de Heer nooit meer in het openbaar verschenen. Dat wil zeggen, wij spreken over de verschijningen van de Heer. Dat heet daarna zo. En het was altijd een petit comité weer, hè? In een beperkte groep. Aan zijn discipelen namelijk. Oorspronkelijk in de opperzaal of aan een paar vrouwen of aan twee Emmausgangers of wat het maar was. Uiteindelijk ook een keer aan een hele grote groep van 500 man staat er of zoiets. Uiteindelijk staat dat in 1 Korinthe 15. Toch? 1 Korinthe, ja. Aan 500 op één keer. Van wie velen nog in leven waren, zei Paulus toen hij het schreef. Dat moet de verwijzing zijn naar zijn verschijning in Galilea. Die is ook eigenaardig trouwens. Want toen de Heer opstond uit de dood, dan zei hij meteen tegen wie het maar waren. Zeg ze dat ze naar Galilea gaan en daar zal ik aan hen verschijnen. Dat moet dus ook gebeurd zijn, maar zo uit mijn hoofd. Ik meen dat het alleen maar vermeld wordt in Johannes 21. En dat is nog eigenaardig genoeg, omdat Johannes 21 volgens... Sommigen, want je hebt altijd van die wijsneuzen. Volgens sommigen is Johannes 21 later pas aan het boek toegevoegd. Dat komt omdat ze menen dat aan het eind van hoofdstuk 20... wij een afsluiting vinden van het boek als zodanig. In de woorden van vers 30 en 31. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Punt. Dat is een mooi einde van het boek. Maar dan komt er nog een coda. Een naspel, als muziek was, staat volgens het Latijn. Een coda. Er komt nog een hoofdstuk achteraan en er is daar altijd wel iemand die zegt, ja, dat hebben ze later toegevoegd. Maar het is wel aardig, deze constructie, want het is dan toch een beetje off the record, heet dat dan in het Engels, hè? Hè? Ja, het hoort er eigenlijk niet bij. Een postscriptum, toch nog wat. Enzovoort. Het is ongeveer hetzelfde als dat de Romeinenbrief met grote nadruk afgesloten is. En dan komt daar hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van een verborgenheid. Hè? Die van alle tijden verzwegen is geweest. En die hele verborgenheid die staat dan in een coda, inderdaad, aan het eind van de Romeinenbrief. Je zou hem niet missen en ook daarvan wordt gezegd dat het later is toegevoegd. Hetgeen... denk ik niet zo is, maar het maakt mij helemaal niks uit. Gaat maar om de literaire vorm waarin het tot ons komt. Het is iets alsof het tussen haakjes staat, alsof het er niet ten volle bij hoort. Het is iets beperkts, om zo te zeggen. En dat is Johannes 21 ook. Maar dat is de geschiedenis waarin de heer dus kennelijk verscheen aan 500 op één keer. Want anders dan is die hele opmerking van Paulus uit 1 Korinthe 15 niet eens te plaatsen. Niet dat me dat wat uitmaakt. Het zou alleen de gedachte die ik nu naar voren breng nog maar versterken. Zo van, hij is verschenen aan 500 op eenmaal, zegt Paulus, maar het wordt ons niet eens verteld in de geschiedenis. Dat kan ook nog. Maar ik denk dat het dit was. En die hele bijeenkomst in Galilea had natuurlijk in hoge mate een profetisch karakter, omdat het de uitbeelding is van hoe de zaligheid naar de 10 stammen zou gaan. Want daar is Galilea nou eenmaal de uitbeelding van. Als Gallië aan de zee. En de geschiedenis speelt zich af aan de zee. Er is trouwens sprake van de zogeheten wonderbare visvangst. Die wel vaker voorkomt trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar een wonderbare visvangst waarbij de netten aan de andere kant moesten worden uitgegooid, weet u nog? Als het niet aan de kant van de 2 stammen is, dan maar aan de kant van de 10 stammen, denk ik altijd. Want dat is waar het over gaat. Ik zeg het nu wat laconiek en wat kort, omdat het mijn onderwerp niet is. Maar dat is wel waar het over gaat, hè. Aan de ene kant niks. En dan aan de andere kant wel op het verkeerde tijdstip en aan de verkeerde kant van het schip. En niettemin, daar worden de netten helemaal vol. Tot het rand toe. Heeft de net een rand? Of heet het het anders? Maar in ieder geval helemaal vol. En daar gaat het maar om. De heer verscheen namelijk niet meer in het openbaar. De verschijningen die besproken worden, de belangrijkste daarvan is natuurlijk de verschijning 2 keer. In de opperzaal. En die lijkt me helemaal duidelijk. Ik vind het altijd een mooi verhaal van de opperzaal. Mede omdat er niet staat. Hè. In de eerste plaats, de opperzaal blijft altijd een vraag. Waar is die? Zo begint het verhaal ook in de Bijbel. Waar, meester, waar zullen wij u de paasmaaltijd of zoiets bereiden? En dan komt er iets mystieks van, gaan jullie maar met z'n tweeën die kant op. En dan kom je wel iemand tegen en dan vraag je het maar even of zoiets of niet. Maar dan volg je die man en dan... En dat deden ze ook. En we weten nu nog niet wie die man is. Officieel niet tenminste. En waar die opperzaal... Ze volgden hem en kwamen in een toebereide opperzaal. En we weten tot vandaag niet waar die opperzaal was. Hetgeen natuurlijk heel gemakkelijk is daarna voor het toerisme. Want dan kun je er gewoon een aanwijzen als je het toch niet weet. Hè? Het kan weer goed. Het kan nooit in strijd zijn met wat de Bijbel zegt. Want de Bijbel zegt er niks over, behalve dat je een trap op moet om er te komen, want het is een opperzaal. Ja. Maar ja, u weet dat dat een beeld is van gemeentelijke waarheid en eigenlijk van de hemelse positie van de gelovigen zelf. En de laatste keer dat wij die opperzaal in de Bijbel tegenkomen, is naar ik meen in Handelingen 1... Even aan het kijken. Ja, in Handelingen 1. Waar ze van de Olijfberg terugkomen. Van de hemelvaart van de Heer Jezus met de belofte van zijn wederkomst. En daarna staat er in Handelingen 1. Ze gingen naar Jeruzalem. En vers 13. Als ze ingekomen waren, gingen zij op. Leuk, hè? Gingen zij op in de opperzaal. Ja, je kunt moeilijk afgaan in de opperzaal. Met andere woorden, het staat er 2 keer. Met grote nadruk dus. Ze gingen op in de opperzaal. Waar zij bleven. Maar weer wordt niet verteld waar dat dan is. Hè? In de opperzaal waar zij bleven. Dat wil zeggen, dat was hun vaste onderkomen. Inmiddels dus al weken. Want je bent hier dan al 40 dagen voorbij de opstanding van Christus. En ze waren daar 3 dagen daarvoor. Maar daar bleven zij en bleven inderdaad in de, wat het woord betekent. Namelijk, ze verbleven daar voor een periode in ieder geval. Dat was hun verblijf in die dagen. En ik dacht dat het er nog een keer stond. Maar ik zoek hem waar dan ook nog bij staat dat ze de deur gesloten hadden onder vrezen der Joden. Maar dat was dan zeker toch in Johannes 20. Hè? Dat moet dan in Johannes 20 geweest zijn, hè? Ja, Johannes 20, vers 19. Op de dag van de opstanding, de eerste dag der week, vers 19. Als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden. Dat wil zeggen, de deur dicht en wat er binnen gebeurde, hadden de Joden niets mee van doen. Dat ging ze ook niks aan. Heb je dat? En let op het dubbele. De deuren gesloten en bovendien niet gelijkvloers. Want er bevindt zich, de hele positie van de gemeente speelt zich af op een ander niveau. Feitelijk op het hemelse. Het is niet de laatste keer trouwens dat wij in Handelingen 1 lezen over een opperzaal. Want later, minstens nog twee keer, gebeurt het een en ander in een opperzaal. In Handelingen. En dat is uiteraard niet voor niks. Het punt is dat het min of meer geheime bijeenkomsten waren. Bijeenkomsten van de gemeente als zodanig, dat is niet openbaar. Bovendien, een bijeenkomst van de Ecclesia in het Grieks, de volksvergadering, was ook niet openbaar. Zoals ik je voor de pauze zei, zo hoort dat ook niet. Dat hoort met de deuren dicht. Ja. Nou, achterkamertjes vinden is wel erg negatief uitgedrukt. Maar laten we zeggen, het hoort te gebeuren in opperzalen dan. Laten we het zo zeggen dan. Hè? Maar met de deur dicht. Pas als alles geregeld is, dan gaan de deuren open. Maar dat is pas in de wederkomst van Christus uiteraard. Dat die deuren open gaan en dat de hemel scheurt. Want zo heet dat bij Jesaja. Hè? En dan dat de Heer verschijnt in heerlijkheid met de zijnen en dus met de gemeente enzovoort. Kortom, die hele gemeentelijke situatie is afgezonderd van de wereld. En het wordt op deze wijze geïllustreerd. Want dit zijn natuurlijk illustraties. Logische wijze. Maar we hebben nog een ander merkwaardig verschijnsel dat hetzelfde uitdrukt. Namelijk dat wij na die historische verslagen tot en met Handelingen, hebben wij eigenlijk alleen nog maar Bijbelboeken in de vorm van brieven. Daar hoort het boek Openbaring dan toch niet bij, moet ik u zeggen, want dat is niet de vorm van een brief. Je moet het voordeel van de twijfel geven. Om de eenvoudige reden dat het boek opent met de opdracht aan Johannes: schrijf aan de zeven gemeenten. Dan is het dus toch beperkt. Het doet er nou niet toe of dat letterlijk of overdrachtelijk is. Het idee is niet van ga heen in de wereld en vertel dit. Vertel het aan of schrijf het aan. En dan wordt er uitdrukkelijk een adressering bijgegeven. En bovendien, als je de laatste hoofdstukken leest, krijg je toch de indruk, vooral het laatste hoofdstuk, krijg je toch de indruk dat het om een brief gaat. Waar een mens individueel wordt toegesproken. Dat men er niks aan toe doen zou en niks aan af zou doen en dat men trouw zou zijn en al dat soort dingen meer. Dan krijgt het toch een tamelijk intiem karakter. Kortom, als het een boodschap zou zijn aan de wereld, dan is de vorm van het boek verkeerd gekozen. Ik weet, dat is menselijkerwijs geredeneerd, maar ik bedoel het andere te zeggen. De vorm van het boek heeft toch iets van, het is niet voor iedereen bestemd. Nou ja, en daarna hebben we trouwens nog een zo'n boek. Nou ja, in het algemeen, de rest van het Nieuwe Testament is inderdaad brieven, uitdrukkelijk. Dat wil zeggen, ze hebben een adressering en het is dus niet bestemd voor de mens in het algemeen. Het zijn ook geen evangelisatiewerken of traktaatjes of zoiets. Ze zijn er ook helemaal niet geschikt voor eigenlijk. Het zijn mededelingen, onderwijzingen aan de gelovigen als zodanig. Aan degenen die binnen zijn, om zo te zeggen. En degenen die buiten zijn worden weliswaar genoemd bij gelegenheid. Maar dat bevestigt precies wat ik nu zeg. De brieven zijn geschreven aan de heiligen, aan de gelovigen die te, aan de uitverkorenen, of hoe ze maar genoemd mogen worden in de diverse adresseringen. Het is alleen aan de gelovigen. En de oproep in die brieven is natuurlijk om trouw te zijn aan het beginsel. En om de gelovigen te onderwijzen dat zij inderdaad niet bij de wereld horen, maar een bijzondere categorie zijn waar de Heer een bijzondere bestemming mee heeft. Ontrokken aan de wereld feitelijk. Het enige boek binnen die categorie waar ook twijfels over bestaan, behalve Openbaring, is de zogeheten brief aan de Hebreeën. Waarvan ik altijd zeg dat dat hele begrip Hebreeën nergens staat. Zodat het niet noodzakelijk een onbijbelse adressering is, maar de adressering als zodanig is zelfs onbijbels. Er is namelijk geen adressering. Het valt gewoon met de deur in huis. God heeft voortijds veel malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken. En hij spreekt nu door de Zoon. Dat heeft rechtstreeks met ons onderwerp van doen trouwens, waar we het nu over hebben. De Heer spreekt door de Zoon. Maar het boek zelf wordt niet geadresseerd. De algemene gedachte is dan ook dikwijls, als men dan toch zo'n boek kritisch benadert, dat het eigenlijk helemaal geen brief is. Maar een verhandeling, een essay. Een verhandeling over een bepaald onderwerp. Over de verhouding tussen oude en nieuw verbond, met als strekking dat wij duidelijk niet onder het oude verbond leven, maar onder het nieuwe. De strekking daarvan ontgaat natuurlijk toch de meeste lezers, dat weet u. Omdat men toch liever een wet heeft en dus het oude verbond. En daarom van het nieuwe niet veel begrijpt. Maar men zegt het is een uiteenzetting. Dat zeg ik ook. Maar het neemt niet weg dat het laatste hoofdstuk van het geheel wel degelijk de sfeer ademt van één brief. Afgezien van dat je onderweg ook nog wel zulke uitspraken tegenkomt. Maar wij verwachten van u betere dingen, staat er dan, van wie dan? Het idee is toch dat de schrijver, want ik mag niet Paulus zeggen nu, dat de schrijver heel goed weet aan wie hij schrijft. En de adressering is anoniem, de afzender is anoniem. Maar kennelijk weet de afzender aan wie hij schrijft, al wordt dat niet, allemaal niet genoemd. En daarna krijg je de laatste brief, de laatste hoofdstuk bedoel ik, hoofdstuk 13. Die is met persoonlijke groet. Nou ja, ik geloof niet dat er namen in voorkomen. Maar dit heeft alle eigenschappen, alle karaktertrekken van een brief. En er worden namen genoemd, ja, maar niet van geadresseerden eventueel. Maar neem maar vers 22 dan, want ik ga het niet helemaal doornemen. Vers 22 van Hebreeën 13. Ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangeren en al de heiligen uw groeten die van Italië zijn. Enzovoort. Nou, dan ben je toch echt in een brief beland. Dat is niet maar een algemene beschouwing die voor iedereen ter inzage ligt. En daar gaat het natuurlijk maar om. Hè? Bovendien onderweg heten ze heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn. Waaruit dus toch volgt dat voor zover er sprake is van een adressering, van een doelgroep, is het dan toch geschreven aan wedergeboren mensen. En daarmee toch aan de gelovigen. Zie? Maar dan nog, ook als je dit alleen maar als een essay zou beschouwen, dan nog blijft staan dat heel de rest van het Nieuwe Testament tot ons komt in de vorm van brieven. En de essentie van brieven is dat het geschreven zijn aan een beperkt publiek. Het is niet voor iedereen bestemd. Wij kennen trouwens briefgeheim, officieel nog steeds. Waar je op internet ook niks aan hebt natuurlijk. Maar het is een klassiek beginsel. Zie? Dat wil zeggen, de heer openbaart zich, maakt zich bekend, maar het is niet voor iedereen bestemd. De historische gegevens nog net wel. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, handelingen. Al moet gezegd worden dat daar dan toch heel wat verborgens in opgeslagen ligt, overigens. Maar als de heer eenmaal is opgestaan, zal ik maar zeggen, en het evangelie gepredikt wordt, namelijk dat het nieuwe verbond is aangebroken, dan gaat langzamerhand gaat de deur dicht. En dan, dan gaat het voor de wereld dicht, bedoel ik. En dan blijft alleen over de prediking van het evangelie, opdat men binnen zou komen. En slechts binnen de gemeente zou de Heer zich openbaren. Dit is trouwens een tamelijk klassieke opvatting. En dat weet ik zo zeker, omdat die nogal op laag niveau wordt toegepast of werd toegepast. Dat is namelijk het idee dat wij alleen het woord van God leren en kunnen verstaan in onze bijeenkomsten. Dat zal ik niet graag herhalen, maar andersom is het wel waar. De bijeenkomsten hebben tot doel dat we onderwezen worden in het woord van God, uiteraard. Maar de grondgedachte is gewoon, de Heer maakt zich alleen bekend te midden van de gemeente, te midden van de gelovigen. Dat zou betekenen alleen daar waar wij met elkaar samenkomen, dat geloof ik niet. Maar waar men die gedachte in sommige kringen huldigt, is het de illustratie van deze Bijbelse grondwaarheid. De Heer spreekt niet tot de wereld, hij spreekt alleen tot de gelovigen. En dat is het dan. En dat we voor het doel bij elkaar komen. Ja, ik zal de laatste wezen om dat te ontkennen. Dat is ook inderdaad zo. Daar komt nog iets anders bij. Dat is namelijk in verband met dat wij zouden ontvangen de geest der wijsheid en de openbaring in kennis van hem. Er komt nog iets bij, ook binnen de gemeente ligt daar ergens een drempel. En die drempel die vinden wij met name in de Hebreeënbrief vermeld. Want kijk, het evangelie zelf is een tamelijk aardse aangelegenheid. Dat wil zeggen, er wordt gepredikt dat men eeuwig leven ontvangt door geloof in de Heer Jezus Christus. En dus dat men daardoor behouden wordt. Maar met name in de Hebreeënbrief wordt een duidelijke lijn getrokken. Namelijk, deze aardse dingen die worden niet weggeschoven of iets dergelijks. Maar er wordt een hele stap verder gegaan. En u vindt dat aan het eind van Hebreeën hoofdstuk 5. En daarna aan het begin van Hebreeën hoofdstuk 6. Het is maar goed dat het eind van de avond is en ik bijna eigenlijk moet ophouden. Maar het is heel nuttig dat het eind van de avond is, want dan kan ik het kort zeggen. Anders neem ik altijd een hele lange aanloop door die eerste hoofdstukken van Hebreeën. En dan zeg ik, kijk, hier gaat de apostel zeggen waar het over gaat. En in het volgende vers, dan gaat hij toch niet daarop verder. Maar dan doet hij een paar stappen achteruit en neemt opnieuw een aanloop. Totdat hij een hoofdstuk verder alsnog is, waar hij al lang was. En dan zijn we weer bij het onderwerp. En als je dacht dat hij dan het onderwerp gaat bespreken, heb je het weer mis. Want dan doet hij weer een paar stappen terug en neemt opnieuw een aanloop. En elke keer blijft hij hangen. Het is net, in gedachten zie ik zo'n concours hippiek, weet je wel. Dan komen ze met zo'n paard aan voor zo'n barrage of hoe zo'n ding maar heet. En dan haalt het beest in. En dan maakt hij een rondje. En dan probeert hij het opnieuw. En weer haalt hij in. En dan en uiteindelijk, dan moet het maar gebeuren. Hup, eroverheen. Meestal lukt het dan niet, maar doe maar weer. Maar dat is hier in Hebreeën ook. En uiteindelijk komt de apostel dan voor de laatste keer, nou één laatste keer, maar komt hij bij die barrage aan en zegt hij weer eens een keer in hoofdstuk 5 vers 10 dat Christus van God genaamd is, een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat stond aan het eind van hoofdstuk 1 ook al hoor. Eind van hoofdstuk 2, sorry. Hij is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan beklimt hij de drempel, hè, de hindernis. van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt, dat wil zeggen, dat ligt niet aan het onderwerp, zo moeilijk is het niet, in zichzelf. Maar ja, er moet wel opgelet worden, anders gaat het niet lukken. Terwijl gij traag om te horen geworden zijt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Gij zijt geworden als die melk van nodig hebben, eind van vers 12, en niet vaste spijs. En zo noemt hij dat verschil tussen melk en vaste spijs. Daar blijft hij dus even op hangen en dat blijft zo doorheen eigenlijk heel hoofdstuk 6. Met de waarschuwing, ja, dit is moeilijk, maar ja, dat ligt aan jullie. Dus let nou toch op. En omstandig zegt de apostel dan dat hij nu bij deze keer, na 5 hoofdstukken, inderdaad verder zal gaan. Het zal blijken dat het eerst nog wordt na 6 hoofdstukken, maar vooruit. Want zo lang doet hij daarover. Maar hij zegt, wij zullen tot de volmaaktheid, tot de volwassenheid heet dat, voortvaren. En wij zullen niet wederom het fundament verwerpen van al die eenvoudige en nogal aardse Bijbelse waarheden, 6 vers 1, met betrekking tot de bekering van dode werken en van geloof in God en van de leer der doop en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden, een eeuwig oordeel. Wij gaan nu verder. En dan volgt weer een uiteenzetting. Hij zegt, ga nu verder, want ja, het is toch onmogelijk om degene die dingen loslaten, om die alsnog over die drempel heen te helpen, want ze willen gewoon niet. Zie? Nou ja. En dan zegt hij, laten we toch navolgers worden van Abraham. Dat is vanaf vers 9 tot en met vers 20. En bij vers 20 is hij dan voor de zoveelste keer, ik heb het niet geteld, is hij weer bij, hij, de voorloper is voor ons ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden zijnde in de eeuwigheid. En nou is hij eroverheen en dan barst hij los. En dat is hoofdstuk 7. Dat zou je gedacht zijn, wat daar allemaal in staat. Ineens. En dan heb je dat effect, hè. Eerst moet je dat hoogje op en dan eindelijk is hij eroverheen. Want waar het over gaat, is dat de positie van de Heer Jezus Christus en ook zijn werk dus niet aards, maar hemels van karakter is. Dit in tegenstelling tot iets als bekering van dode werken, geloof in God, leer der dopen, oplegging der handen, opstand in de doden, eeuwig oordeel. Hij moet gewoon eerst naar die opperzaal, hè? Een stap hoger. En want het eerste heeft van doen met het werk dat de Heer in het verleden tot stand gebracht heeft. Nou ja, inclusief dood en opstanding uiteraard. Waarvan de doop trouwens ook een beeld is en wat het maar was allemaal. Ik ga er ook nou verder niet meer op in. Maar het gaat over het verleden. Maar waar de apostel naartoe wil, is naar het tegenwoordige werk van Christus met betrekking tot die gemeente in de hemelse positie. En dat heeft alles van doen met het priesterschap van Christus, want zo wordt het verwoord, alleen maar in dit Bijbelboek trouwens. Het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Natuurlijk, het is beeldspraak, het is allemaal beeld. Maar het is het oud-testamentische priesterschap ook. Al hebben sommigen dat ook niet begrepen. Want er zijn er echt die denken dat je door het brengen van een offer van een schaap of van een rund of wat het maar was, vergeving van zonde kunt ontvangen. Maar dat kan niet. Maar dan de Hebreeën 10 waar dat staat, geloof ik. Hè? Dat kan helemaal niet. Het was symboliek. Maar dat hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek is net zo goed symboliek. Het is een manier om het tegenwoordige werk van Christus voorstelbaar te maken. Hij behartigt de belangen van het volk en vertegenwoordigt het volk en daarmee de gemeente bij God. En als je vraagt wat is dan zo zijn bezigheid, dan wordt het samengevat in, hij maakt het woord van God aan zijn volk bekend, want dat is de verantwoordelijkheid nou eenmaal van de hoge priester. En voor zover andere verantwoordelijkheden zijn, liggen die in die eerste besloten. Voor zover hij verzoening zou doen voor de zonde des volks, Hebreeën 2, vers 17. Wel nu, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten, maar zo wordt het opgehangen aan het hoge priesterschap. Dat is Hebreeën 9, vers 14. Door zijn eenmalige offer doet hij dat. En als het buiten deze symboliek verteld wordt, dan ben je bijvoorbeeld in Titus 2, of in Titus 3 trouwens ook, of in Efeze 5, waar staat dat hij ons reinigt, de gemeente reinigt, door het bad des waters, namelijk door het woord. En dat is letterlijke taal, alleen die is iets moeilijker te begrijpen, denk ik. Omdat je je dat niet aanschouwelijk kunt voorstellen. Je hebt er geen plaatjes bij. Maar het idee is dat wij door het onderwijs in dat woord inderdaad naar de inwendige mens gereinigd worden. Dat wil zeggen dat wij onze schuldgevoelens kwijtraken en inderdaad vrijmoedigheid hebben om te naderen tot God. En daarmee te leven in gemeenschap met hem, in het besef dat er niks is wat ons van hem scheidt. Alleen deze woorden vind je natuurlijk ook in Romeinen 8, om maar eens wat te noemen. Zie? Maar waar het me om gaat is dat wij als gemeente een heel bijzondere positie innemen en dat wij deze positie zouden leren verstaan. En dus de grootheid van het tegenwoordige werk van Christus zouden begrijpen, moet wel, want wij maken er deel van uit. Wij zijn daar het voorwerp van. Dat is die uitnemende grootheid zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus. Niet alleen toen hij hem uit de dood opwekte, maar toen hij hem ook verhoogde tot aan zijn rechterhand. En die kracht, zegt Efeze 1, die werkt ook in ons. Niet in de wereld, maar alleen aan ons. En het probleem van gelovigen in het algemeen is altijd geweest dat ze zich oriënteerden op de wereld, hun plaats probeerden te vinden in de wereld, hetzij daarnaast, hetzij daarin, maar het hele punt is, men denkt horizontaal. En dat was niet de bedoeling. De bedoeling is dat het verticaal is en dat de positie die we innemen in relatie tot de wereld is een geestelijke. En daarmee een hemelse. Het zet ons daarboven. En in dat bewustzijn zouden wij leren leven. En dat is wat de geest aan ons en in ons zou doen. En voor die geest bidt de apostel dus in Efeze 1 en 3. Nou goed, daar zullen we het bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. En te wandelen uit de rijkdom van uw genade. Die tot ons komt vanaf die troon der genade, de troon van onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat u ons hemels burgerschap hebt gegeven, niet uit verdiensten onzezijds, maar uit genade uwerzijds. Waarom wij ook met alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen, om te leven uit uw hand, te leven uit die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons, en om hulp en barmhartigheid te verkrijgen te bekwame tijd. Wij danken u dan dat we door u worden onderwezen. En dat we daardoor niet alleen gereinigd worden naar de inwendige mens, maar daarmee ook geplaatst worden buiten de lege plaats, buiten deze wereld en in het bijzonder zelfs gezet worden op in een hogere positie. Zodat we vanuit uw standpunt, vanuit een hemels standpunt, de dingen bezien die hier op aarde zijn. In het besef dat we daar niet toe behoren, maar integendeel dat wij een huis hebben bij u. We mogen daar ook naar uitzien, naar die heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Zodat we niet afhankelijk zijn van onze zintuigelijke waarneming, maar integendeel afhankelijk zijn van dat woord dat u ons geopenbaard hebt en onze onderwerping daaraan. Wees u daarom ons nabij, met die kracht van uw genade en met die geest van wijsheid, om Christus wil. Amen.